Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Nou, ik ben weer van de partij. Ik was weer eens geveld door de griep. Maar ja, ik ben niet de enige. Er zijn een hoop mensen aan de kwakkel. Maar we proberen ons toch niet te laten kisten.
Ja, ik heb ook al een hele tijd last van zo'n hardnekkige verkoudheid. En je voelt je ook niet snel beter als het buiten zo grauw is en je weer door die vreselijke regen moet.
Dus is het dan een goed idee om het vandaag eens te hebben over wat ons in deze grijze dagen al vastgeeft?
Ja, dat lijkt me een goed idee, want januari vind ik altijd zo'n vreselijke lange, grijze, druilerige maand om door te komen. Nou ja, als ik zo doorga, dan zitten we straks allemaal in een depressie. Dus gaan wij luisteren naar Ad en Mirjam, die houvast hebben aan hun wandelstok. En de 94-jarige Ina Luke, die heeft wat aan een stok achter de deur. En verder zijn we op bezoek bij onze stokoude tante S. En bij Beb Kroon, die houvast heeft aan de behulpzame buren. En last but not least zijn we bij de opening van de expositie Dr. Co gaat naar de runderen. Dr. Co gaat naar de runderen. Dr. Co, dat is jouw oom, hè, Lijn?
Ja, Dr. Co, dat is de oudste broer van mijn moeder. En het is geen gewone dokter, het is een straatarts. En daarnaast is hij nog pianist en tekenaar en dichter.
Wat is een straatarts?
Hij spant zich in voor mensen zonder papieren.
Oh, de dakloze mensen die niet naar de gewone dokter kunnen,
precies,
zeg maar.
Okay. Ja.
Oh, nou. Bijzonder. En afgelopen vrijdag was aan de Nieuwe Looierstraat nummer 29... de opening van zijn expositie, want runderen die geven hem houvast.
Ja, hij wordt heel rustig van Schotse hooglanders. Hij gaat 2 keer per week naar een weiland in Zaandam, waar hij dan met ze praat en tekeningen van ze maakt.
En hoe was de opening?
Nou, de zaal die zat bomvol mensen. Eerst werd er een documentaire gedraaid die ooit over zijn werk als straatarts is gemaakt. En daarna ging Dr. Co achter de piano zitten en begeleidde hij Henk, een oudere zanger die hij pas heeft leren kennen, bij het zingen van 2 klassieke nummers.
Zo te horen zat de stemming in de zaal er goed in. En na het muzikale intermezzo konden mensen de tekeningen bewonderen.
Ja, en je kon de schilderijtjes ook kopen.
Oh.
Ja, elk beest heeft een nummer waar je op in kon tekenen. En volgens mij is er ook best aardig wat verkocht.
Maar hoorde ik dat de runderen Dr. Co niet alleen half vastgeven? Want onlangs is hij ook aangevallen?
Ja, ik kwam op de tentoonstelling zijn kleinzoon Jasper tegen. Dat is dus mijn neefje. En die wist daar meer van. En ik heb Jasper overgehaald het verhaal aan Radio Steunkous te vertellen.
Nou, beste luisteraars. Ik heb hier een weerzinwekkend verhaal. Hoe mijn eigen opa thuis kwam met een gescheurde jas. Maar nog steeds met een prima humeur. Het begon allemaal op een normale dag. Ik zat thuis op de bank en opeens gaat de deurbel. Ding dong! En daar was hij dan, Ko van Melle, mijn opa. Hij kwam meteen binnen, ging zitten en zei wat ik vandaag toch eens heb meegemaakt. Hij begon meteen te vertellen en dit was wat hij vertelde. Zoals jullie weten schilder en teken ik veel tekeningen. Vandaag dus weer. Ik liep naar de runderen toe in Zaandam, maar kwam iets te dichtbij. Dus wat denk je? Dat ene beest gaat zo, kats, pakt zo met zijn hoorn mijn jas helemaal gescheurd. Maar ja, ook al is mijn jas kapot en moet ik een nieuwe kopen, wat een beetje balen is, mijn humeur blijft top.
Jeetje, maar we staan dus hier op die tentoonstelling waar die runderen dus geschilderd heeft die me ook hebben aangevallen.
Ja, niet allemaal gelukkig, maar een paar wel. En zijn motto is, waar ik helemaal mee eens ben, hoe oud je ook bent, blijf je passie volgen. Ook al word je aangevallen door een stel agressieve runderen en gaat je jas kapot. Doe wat je wil doen, hoe oud je ook bent. Dat is het moraal van het verhaal.
Doe wat je wil doen, hoe oud je ook bent. Nou, dat heeft Jasper dus al van zijn opa geleerd. En je hebt dokter Ko zelf ook nog gesproken, hè, over die kwestie.
Ja, ik heb hem zelf ook nog gesproken. Het kwam dus vooral doordat hij een kalfje aanraakte, waardoor de moeder natuurlijk een beetje uit het lood raakte.
Begrijpelijk.
Ja, als jij een kalf zomaar aanraakt, dat vindt de moeder geloof ik niet leuk. Maar ik ben van de week weer een keer daar naartoe geweest. Toen begonnen ze toch weer een beetje naar mij heen en weer te wiebelen. En ben ik stel krijtjes kwijtgeraakt.
Ja, dat... Maar is nou nog wel een plek voor je waar je rustig van wordt?
Nou, ik bedoel, die beesten die... Ik was een soort herder voor hun, hoor. En ik kwam soms twee keer per week bij die vrienden. Maar ik spreek ze ook aan. Hè? Hallo, hoe gaat het en zo. Dus ze kennen mij nou een beetje. Dat probeer ik nog wel een beetje uit te breiden, die kennismaking. Maar ja, de leeuw... zal beide bij het bokje, staat er in de Bijbel. Dus je moet niet al te bang zijn voor de wilde beesten.
Ko vindt dat hij door het incident geen angst moet ontwikkelen voor de dieren, maar gewoon vriendschap moet blijven aangaan en hij blijft van ze houden.
Het lijkt me een heel leuke tentoonstelling. En die is nog te bezoeken, luisteraars. Het duurt tot en met donderdag 2 februari. In de Nieuwe Looienstraat dus, nummer 29. Dinsdags van 1 tot 5 uur. En vrijdags van 10:30 tot 12:30. Gaat dat zien?
Nou, je oom lijkt me iemand die nog geen stok nodig heeft.
Nee, maar ik denk dat als die een stok nodig moet gaan hebben, dat die dan heel erg te poren is voor de tango-stok.
De tango-stok, dat klinkt heel swingend. En is dat niet die stok die Ad gebruikt? Onze nieuwe medewerker die mij vorige week heeft vervangen?
Ja, en hij heeft hem vorige week aan mij gedemonstreerd.
Dit is een tango-wandelstok. En dat is dus een wandelstok. En dan zit er aan de onderkant een soort, noem je dat een tuimelaar? Zeg ik dat goed? Een soort magneet. En als je hem dan op de grond zet, dan blijft hij staan. Dan valt hij niet om. Ja, soms valt hij wel eens om, want het is ook maar een...
Pak hem nog eens op.
Ik pak hem weer op.
En laat hem eens vallen. En hij blijft gewoon staan.
Hij blijft gewoon staan.
Dit is onvoorstelbaar.
Het is geweldig. Dus ik hoef nu niet meer te bukken om hem van de grond af te rapen. Als ik bij de kassa sta, bij de supermarkt, viel die altijd om, die oude wandelstok die ik had. En deze blijft dus gewoon naast me staan. En dan pak ik hem weer op en dan loop ik door.
Loop eens een stukje. Maakt hij geluid als je loopt?
Nee hoor.
Dus hij is eigenlijk stil in
de lopen. Ik doe nu een beetje... Ja, je voelt als ik op de straat loop, voel je hem wel een beetje tikken zo. Maar ja, dan weten mensen ook dat ze voor me moeten uitkijken. Als ik hem zo los neerzet en jij tikt er nu tegenaan, dan valt hij om.
Oh, je moet niet hard tikken.
Nee, nee.
Maar je moet gewoon rustig neerzitten en dan blijft hij staan.
Ja. Dat voel je op een gegeven moment voel je dat aan.
Nou, de tango-wandelstok. Een wandelstok die dus zelfstandig kan staan. Nou, als u geïnteresseerd bent in zo'n revolutionaire stok, kijk dan op het internet, want daar staan een aantal sites waar je ze kunt kopen.
Ja, en Mirjam Teuns die heeft nog een ouderwetse wandelstok. Die trouwens heel erg veel voor de betekent.
Maar zonder poespas, zonder geen krulaaien, niks, gewoon rechtdoor gedaan. Een zwarte stok. Maar ik schijn het toch te presteren om eens in zoveel jaar het ergens te laten staan. En mijn zoon, die vindt hem altijd terug.
En wat betekent die stok voor je?
Orde in mijn leven. En het hoort net alsof ik de knopen van mijn jas dicht doe. Die stok, daar heb ik al vast aan, dat was... Het is een zwarte stok. Maar ja, het geeft balans. Het geeft een stukje zekerheid. Alsof ik mijn schoenen aandoe.
En maar vind jij het niet onhandig als je dan moet afrekenen of zo bij een supermarkt en dan zit je met die stok? Van waar laat je die dan?
Nou, die stok die heeft zo'n koord. En die doe je dan om je pols. En dan ga je in je portemonnee, heb je hand vrij. En dan pak je je portemonnee en dan betaal je. En je moet niet uitvlakken dat mensen zo ontzettend vriendelijk zijn. Mensen in Amsterdam zijn ontzettend vriendelijk tegen zo'n stokoud mens die binnenkomt sloffen. Die zijn verschrikkelijk vriendelijk. Dat is puur een cadeau.
Heb je die stok wel eens gebruikt om iemand mee te slaan?
Nou ja, dat weet je, heb ik wel eens verteld. Dat ik naar de bank liep, de ABN. En dat ik geld nodig had. En dat ik me omdraai. En daar staat een man. Het zag er niet eens vreselijk chauffeur uit. Gewoon een man. En die kwam met zijn hand. Nou ja. Dus toen was die stok. Daar heb ik de stok genomen. En toen schrok hij zich een hoedje. Die dacht, die ziet er. Ik zag ook waarschijnlijk gevaarlijk uit. Ik was waarschijnlijk ook van plan om die man een map te geven. Met die wandelstok. En die man was meteen weg. Verdwenen in het niets.
Dus een stok biedt ook veiligheid?
Absoluut.
Het is een wapen.
Het is een wapen, helemaal. Ik bedoel, ik ben niet van... Ik heb er nooit iemand mee geslagen. Want dat doe je niet zo makkelijk. Maar als zo'n vrij jonge man meent dat hij jouw portemonnee te lijf moet... Nou ja, dan kan je een map met je stok krijgen. Ik zeg het waarschijnlijk ook, maak dat je wegkomt, heb ik ook gezegd. Nou, die man die zag me daar echt voor aan. Nou, ik mezelf ook.
Ja, en misschien was Beb Kroon wel niet gevallen als ze een stok had gebruikt. Ze vertelde aan jou over haar valpartij toen je bij haar was, Lijn. Ze is een echt gezelligheidsmens die gisteren nog had zitten runnie kuppen.
Ik moet even tellen of het klopt nog.
Oh ja.
Nou, zo heb ze het mee. Nou, zo dan maar, hè.
Ja.
Nou, ik ben mevrouw van de Kroon.
Ik heb tijdelijk in het ziekenhuis gelegen vanwege dat ik was gevallen. Ik zit in mijn lekkere stoel en ik was ook net thuis van boodschappen doen. En ik zit lekker in mijn stoel en de telefoon gehad. Maar ik stond te vlug op of bang of dat het niet ging, ik weet het niet. En ik val zo keihard op de grond, kletter. Eén geluk had ik dat ik mijn alarm om had. Dus die kon ik dan indrukken. Binnen ja en amen waren er een paar broeders, te veel heren. En die hebben me naar beneden gebracht. Maar het ergste van alles was dat ik ook mijn voet... En dus dat die de rechtervoet heeft in het gips gezeten onder mijn knie. En dat mijn voet was gebroken. Daar hebben ze me toen diezelfde dag nog aan geopereerd.
Oh, dat zijn zulke nare huisongelukken om je houvast te verliezen. Heeft ze heel lang moeten revalideren?
Ja, ze heeft in allerlei verschillende huizen gezeten. En ondanks dat ze een hele goede moraal heeft, vond ze het revalideren echt
deze
saai en moeilijk.
Deze tijd heb ik gewoon pijn gehad. En dan heb ik veel in mijn rollator gezeten met mijn been recht. Ik mocht er ook niet op staan. Nou ja, ga jij maar. Het was toevallig ook nog mijn rechterbeen. Nou ja, af en toe deed ik het wel eens een beetje stiekem. Want ik moest toch op kunnen staan of mijn eigen wassen of weet ik veel wat. Het is niet zo leuk dat je revalideert, want het was 5:30 eten. 6:00 zat je weer op je kamer. Ja, en dan keek ik mijn tv en dan ging ik vaak eigenlijk ook 7:00 al mijn pyjama trekken, dat ik vroeg in mijn bed lag.
Maar het is er uiteindelijk wel gelukt om er houvast ook in haar eigen huis weer
ik
terug te vinden.
Ik heb heel aardige mensen. De eerste in de 14 dagen krijg ik een hulp. Dat vrouwtje is ook heel goed. Ik krijg wassen. Eerst was het elke om de dag. Nou doet de zuster ze 2 keer in de week. Dinsdags en vrijdags word ik lekker en mijn haar gewassen. Vrijdags, want dan komt mijn zuster Greet. En die zet rollers in mijn haar. Dus mijn haar zit altijd dan netjes, weet je wel. Dat je toch, ja, je wilt toch wel, ik ben 82, ja, je wilt toch nog wel een klein beetje voor de dag komen, hè. Dus.
Maar je hebt dus heel goed gerevalideerd in al die huizen.
Ja.
En zo goed dat je gewoon nu weer helemaal hersteld bent en thuis weer de draad kan oppikken.
Nou, ik kan niet anders zeggen. Ik ben zo goed opgeknapt dat ik toch weer de oude Beb ben. En dat ik nu heel rustig aan... Want ik dacht eerst, ik ga vragen om te verhuizen. Ik heb hier een woning. Maar ik denk er niet aan, want ik heb goede buren. Want als ik per ongeluk met een tasje voor de deur sta, dan zeggen ze al, buurvrouw, zal ik u helpen? En mijn buffer boven zag me ook een keer lopen met een zakje vuil. Zegt ze, buffer, als u die nou voor de deur neerzet, dan neem ik het mee. Nou, ik zeg, ik word wel verwend hoor. Dus ik zeg, nou graag. Ik zeg ook tegen iedereen die mij in bepaalde dingen wil helpen, dat ik zeg, alsjeblieft.
Nou goed hoor, van Beb. Al die hulp die mensen haar aanbieden en die ze dan gewoon accepteert. Ik weet niet wat dat is, dat we andere mensen niet willen lastigvallen.
Nou, dat is een heel bekend patroon inderdaad. We willen graag hulp geven, maar hulp ontvangen en zeker hulp vragen, dat vinden we wat lastiger.
Hoe doet onze stokouwe tante S dat eigenlijk? In februari wordt ze maar liefst 108 en Anke was bij haar op bezoek. Tante S weet zich net als Beb omringd door lieve mensen die veel voor haar doen. Al deze mensen geven haar het houvast in het leven.
Leuk dat je komt.
Maar nog meer houvast heeft Tante S aan het geloof in God. En in haar liefde voor dieren.
Kijk wie daar binnenkomt.
2 jaar geleden overleed haar poes Loefje.
Zij is nieuwsgierig.
Het verdriet om haar was groot. Maar na een jaar rouw stond Tante S wel weer open voor een nieuw huisdier. En het nieuwe gezelschap liet niet lang op zich wachten. 3 maanden geleden stond plots een vriendin voor haar voor de deur. Met niet 1, maar met 2 poezen.
Maar hoe bevalt het met de
2
poesjes?
En Poi Loek.
Die staat op je rug.
Nieuwsgierig naar de poesjes ging ik bij haar op bezoek.
Nee, jij af.
De 2 kitten springen en klauteren overal op. Van de bank op de kast, van de tafel op de stoel. En terwijl wij aan de keukentafel zitten, probeert zelfs 1 van de 2 de bloembladeren uit de vaas te trekken.
Zo.
Maar Tante S weet daar wel raad mee.
En zij heeft zo haar eigen opvoedmethodes.
Je komt niet aan mijn bloemen. Pas op.
Die heeft echt een liniaal om hun terecht te wijzen.
Wat mij helpt, is een spuitje. Die is helemaal. Hier. Als ze dit zien.
Een plantspuit.
Een klein spuitje.
Oh ja, helpt ja. Dat?
Nou, dan rennen ze meteen weg. Ja, schatje.
U moet ze nog helemaal opvoeden.
Nee, dat hoef ik niet. Ze houden niet van een beetje water in het gezicht. Katten houden daar niet van.
Hoe heten ze?
Deze heet Milin. En de andere heet Poiluk. Die bonte Poiluk. Die namen hebben ze van die vriendin van mij. Zij heet Poiling. Dat is een Chinese dame. Poiling.
Maar hoe vindt u het nou dat u twee poesjes weer heeft?
Ja, ik wil er graag twee. Maar twee kleintjes wilde ik hebben, jongen. Maar ik wou niet te jong nemen. Want anders heeft die moederpoes, die zoekt naar kleintjes. En die kleintjes, die genieten niet van hun moeder. Dus zei nee, ik wil niet te vroeg hebben. 4 maanden, nou beginnen ze los te komen van hun moeder. Want ik vond, 1, dan geniet het dier niet van zijn leven. Als je een tuin hebt, dan kan je naar buiten gaan. Als een leuk vriendje is, leuk. Maar ik zou niet iedereen bij mijn kat willen hebben. Maar nu zijn ze met hun beiden. Kunnen ze stoeien en spelen. Ik moet lachen. Werkelijk als ze samen mee spelen. De ene komt en die likt de andere schoon. Ja. Alsof ze zegt, ik hou van jou. Ze kennen. En als de ene binnen is, dan staat de andere wat bij je. Ik zal ze nooit slaan hoor. Of hard praten, dat doe je. Wees je dit?
Tante S geniet van de jonge poezen. De zorg voor hen houdt haar op de been. Maar haar nieuwe huisgenoten zijn niet het enige waar ze iedere dag naar uitziet. Ook het dagelijks bezoek van de 2 verpleegkundigen die haar om 6 uur naar bed brengen, vindt ze een welkome afleiding.
Tegenwoordig komen ze om 6 uur al om mij naar bed te brengen. Tussen 6 en 7 uur. Die zeggen, ja. U moet die rust hebben. Uw lichaam heeft die rust nodig. Luister, er zijn 2 heren. En ze wisselen elkaar af. Ze zeggen, ja, we moeten goed op u letten. Want ik ben de oudste.
Maar bent u dan ook echt moe?
Ja, want ik heb overdag niet geslapen. Terwijl ik soms wel... Trouwens, dat zeggen ze ook. U moet rusten smiddags, maar ik kom er niet toe. Ik kom er niet toe om smiddags te rusten. Dus dan denk ik, je gaat toch vroeg naar bed. Dan heb je toch uren in bed gelegen. En die 2 schatten van katten, die 1 ligt aan mijn voeten en op zijn deken. Want dan zet ik een deken voor jou. Laat ze. Ja, zo gaat dat leven van mij. Nee.
Omdat ze 's avonds rond 6 uur al op bed ligt, is zij de volgende ochtend vroeg wakker. Tante S gaat dan aan haar keukentafel zitten. Ze woont in een flat op de 5e verdieping. En vanaf daar heeft zij een wijdsuitzicht over de president Kennedy-laan.
Je staat dus op.
En als ik opsta 's morgens, dan kijk ik naar buiten. Oh, niemand is op straat. Heel goed. Af en toe zie je 1 oog. Dan denk ik, het is een bakker. Misschien moet u gaan. Of een andere die naar een andere plaats of een andere stad moet gaan. Zo is. En ik geniet van de lichtjes. Kijk naar de hemel. Is het mooi weer? Zie je de blauwe wolken? En de zon komt een beetje laat op. Maar dan komt de rij. Auto's, wel duizenden auto's rijden heen en de andere kant uit.
Dus u geniet eigenlijk echt van, u gaat in deze stoel zitten 's ochtends, ja, en nee, u geniet van wat u buiten ziet.
Ik geniet ervan. Als ik zo zie, kijk achter elkaar.
Ja.
En dan, dat is in de spits. Dan rijden mensen, dan zeg ik, wat goed dat men in actie is. Men gaat werken voor het brood. En God heeft. Ik kijk zo naar buiten, zeg, Vader, wilt gij ook vandaag met mij zijn? Met allen die mij lief en dierbaar zijn. Dit is niet voor mezelf, maar voor al mijn vrienden, familie. Ik zeg, alle mensen zijn mijn familie. We zijn allemaal uit die ene vrouw. Eva, dat is je oormoeder. Dat had je niet gedacht, hè? Ik zeg, wie je ook bent. Mm-hmm. Ben je Jood? Ben je Nederlander? Ben je Afrikaan? Ben je wat? Die man in het oerwoud. Allemaal zijn mensen. Dus we zijn allemaal afstammelingen van die ene vrouw.
Haar geloof in God is groot. En volgens haar is er geen verschil tussen mensen.
Van.
Of u nu zwart, blank, vrouw of man bent, in haar ogen zijn we allemaal gelijk. Waar we niet allemaal gelijk in zijn, is de leeftijd die we kunnen bereiken. We zeiden het al eerder, tante S wordt volgende maand 108. Sowieso een uitzonderlijk hoge leeftijd. Maar wat het nog uitzonderlijker maakt, is dat zij nog zo levenslustig is.
Wilt u ook een stukje?
Ik was dan ook nog wel benieuwd of zij denkt dat ze met een reden zo oud wordt.
Nee, maar ik heb daar glazen schotels. Het is God die het leven geeft en het is dezelfde God die het weer neemt. Niemand van mijn familie, niet mijn grootouders, niet mijn moeder, niet mijn vader, hebben dit beleefd. Mijn jongere broer is 97 geworden. Mijn oudere broer is 89 geworden. Ik ben de eerste. Dan zeg ik, Vader in de hemel, wat wilt u dat ik doen moet? Heb ik een taak om te doen? Ik heb iets in mijn hoofd, maar die zal ik niet kunnen realiseren. Is de mensen bewust maken wat de aarde voor ons betekent. Ik zou een stuk grond willen hebben waar ik een centrale zou willen bouwen voor jonge mensen. Je moet niet bij de oude mensen gaan. Bij de jonge mensen. Te leren wat de aarde is. Maar niets hier in dit huis. Kun je zeggen, komt niet van de aarde. Niets. Het komt uit de aarde. En dan respect voor de aarde. Waar we leven. Kijk. Men denkt, ik ook, vroeger als kind, dacht ik, een stuk grond waar we wonen is de aarde. Maar wanneer je kijkt, de landen, de rivieren, die behoren allemaal tot de aarde. En daar woonden de vissen. En wij eten vissen. De vogels, dus de dieren in de lucht, het water, op de aarde, de koeien die ons veel geven en toch slecht worden behandeld. Daartegen zou ik willen vechten. Voor de dieren. Die zoveel betekenen voor mensen. Ze zijn net als mensen. Ik heb een keer gezien op de tv. Een ezel met een berg op zijn rug. En die man, niet hier. Die man die sloeg maar op dat beest. Hij moet meer, hij moet lopen. En hij kan niet, want die last was te zwaar. En een beetje gek. Vannacht lag ik te denken nog aan dat dier. Kijk, zijn zulke dingen die mij pijn doen. Een arts zegt tegen mij, het is een dier, hij voelt het niet zo. Ik zei, nee, dag, ben ik weggegaan. Een dierenarts die dit zegt, een dier voelt het niet zo. Hij is van vlees en bloed. Hij heeft ogen, hij heeft een bek, hij heeft een neus. Hij heeft oren, alles wat wij hebben. En zulke dingen, die doen me pijn. Maar ik hoop nog een paar jaar te gaan. Ik hoop van het leven en ik geniet van het leven. En ik heb lieve mensen om me heen.
Mensen bewust maken van wat de aarde voor ons betekent. Heb respect voor het leven, voor alles wat groeit en bloeit. Dus ook voor de planten en de dieren. Mooie woorden van tante S. Met recht een oude wijze vrouw die zo van het leven houdt... dat ze de vurige wens heeft nog een paar jaar mee te mogen gaan. Ina Luke die is dan wel niet zo stokoud als tante S. Ze is 12 jaar jonger. Maar in de woning ligt naast haar stoel een houten stok... waarmee ze de deur van de schuifpui barricadeert... zodat er geen inbrekers binnen kunnen komen.
Geen stok om te lopen, maar een stok achter de deur. Ik heb een schuifpui en die zet ik 's nachts dan open. Maar dat kan niet, want ik woon op één hoog, dus ik kan die... deur niet open laten staan, want dan kunnen ze zo binnen. En dan hebben we een stok gepakt. Heb ik opgezocht ergens in de bouw. En die hebben we mee naar huis genomen. En nou, die leg ik nu achter de schuifpuis een stukje open. Dat er niemand in kan. En dan kan ik de deur 's nachts openzetten. Maar ik ben nu zover. Ik kan die stok moeilijk pakken. En hebben we er een touwtje aan gebonden. En dan kan ik een touwtje hem omhoog trekken. Kijk, het is een vierkant stokje, zeg maar.
Oh, je legt hem naar de binnen. En dan kun je hem niet openschuiven van de buitenkant. Aha, hij kan een klein beetje open. Maar dan kan er net geen inbreker doorheen.
En zeggen ze kunnen er een kleintje tussen. Ik zeg, nee, ook niet. Die kunnen met hun hoofd er niet door.
Nee, dat is ongeveer 10 centimeter.
Een klein kindje, ja. Nou, dat zou, maar dan moet het er een van 2 jaar zijn. Nou, die krijgt benul niet om die deur open te doen. Nou, en als ik hem nou open doe, dan pak ik hem aan dat touwtje.
Een touwtje zit vast aan een beer.
Ja, want dat touwtje lag iedere keer op de grond. Toen denk ik, dan moet ik nog iedere keer bukken. Ik denk, oh, want hij heet Bolleke. Ik weet niet of jij nog van de televisie Bolleke de Beer kan. Nou, dus ik zeg, Bolleke, jij krijgt een touw om je arm. Jij moet de deur vasthouden voor mij. En dan zeg ik ook wel eens, Bolleke, heb touwtje vast. Kijk eens, man. Ik zeg, die beer die op de stoel... Heet die Bolleke? Ik zeg, ja, die heet Bolleke. Dan zeggen ze, ben je niet bang dat er iemand binnenkomt? Ik zeg, zal ik je dan wat vertellen? Sla ik de dekens terug en zeg ik, jongens, kom erbij leggen, het is gezellig. Nou, dan moet je het horen. Ja, daarom zeiden die meiden altijd, Ina, jij moet voor de radio, we hebben steunkous. Ik zeg, wat is dat nou weer, steunkous? Zo maak ik er dan maar een lolletje van.
En En in onze laatste uitzending van januari hoort u meer verhalen over deze bijzondere Ina. Volgende week hebben we het over aanstekelijke zaken, zoals bijvoorbeeld de griep. Maar ook een goed humeur kan ook heel aanstekelijk zijn. Dus blijf vooral luisteren en tot de volgende week. Tot Steunkous.
Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja.